Goedemorgen. Gisteravond, ik heb iets gezegd over mijzelf, omdat ik ben redelijk nieuw hier. Dus voor jullie die niet hier waren gisteravond, mijn naam is Philip Nunn. Ik ben een Engelsman, redelijk normaal hoop ik. En een vader van 4 kinderen, tussen 13 en 21. Ik ben een christen vanaf, ik denk, 12 jaar oud of zoiets. 11, 12, dat is de eerste keer dat ik had een besef dat ik een zondaar was. En dat ik had Heer Jezus echt nodig. In een eenvoudige manier, ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Vergeving gevraagd en hem, aan hem gegeven. Er was veel theologie dat ik wist helemaal niet. Je ontdekt wat gebeurt in de loop van de tijd. Maar Heer Jezus ontvaart een zondaar die naar hem komt met een eerlijk hart. Ik voel me soms een beetje beperkt met mijn praten, omdat Nederlands is redelijk nieuw voor mij, de laatste 4 jaar of zo, 4,5 jaar. Dus een stuk genade voor mij alsjeblieft. Ik herinner toen de broer leest, heeft over Jesaja gelezen. Ik herinner 2 of zo jaar geleden, ik was aan het spreken in de gemeente in Ede, denk ik, of zoiets, over het mooie stuk van de roeping van Jesaja. En dan ik zeg dat, dat een engel kwam, in English it says, he came with a red coal and touched his lips. Dus ik zeg, de engel kwam met een rode kool. Ik zijn lippen geraakt. En dan, ja, iedereen glimlacht niet. Maar het is zo goed, het is geen grap hoor. Het is echt waar. Maar ik heb geleerd dat een rode kool is iets anders in het Nederlands. Groeiende kool. Dus we maken af en toe mistakes. Ja, ik wil graag eerst bidden. Wij willen de woorden van de Heer Jezus gebruiken en vanochtend. En hij zegt dat waar 2 of 3 mensen in mijn naam samenkomen, ben ik in hun midden. Dus hij is hier met ons vanochtend en het is goed om dat te beseffen. Heere God en Vader, dank u wel voor de goede nacht en de rust en de nieuwe dag en voor ontbijt en voor mooie weer buiten en de zon dat schijnt. En Heer, wij zijn dankbaar dat we hebben genoeg gezondheid om hier te zijn. We zijn niet in een ziekenhuis op dit moment. Heer, dank u wel dat wij hebben de mogelijkheid om over u te denken, uw woorden te luisteren. Dank u wel dat u bent aanwezig hier met ons. En wij bidden dat u wil ons goede oren geven om uw stem te begrijpen. Open harten om uw stem, uw woorden in ons hart te laten binnenkomen. Wij bidden in de naam van Heere Jezus. Amen. Een authentiek volgeling van de Heer Jezus. Als je met een nieuwe taal bezig bent, dan je probeert het, ja, sommige woorden in Engels of Spaans en Nederlands, het is echt één woord. Maar sommige woorden, de vergelijking is niet precies. Dus ik heb mijn computer gezocht, het woord volgeling. Hoe vaak komt het woord volgeling voort in jouw Bijbel? Ik heb nu een Herzienenstatenvertaling. Dus ik heb gezocht en dit komt nooit voor, volgeling, in de Statenvertaling. Oh, dat is raar. De hele conferentie gaat over volgelingen. Dus ik zal de NBG proberen. Dan zie ik op. NBG, het woord volgeling, komt nooit voor in de NBG. Oh, wat raar. Misschien het is een moderne woord. Dus ik nu zoek de nieuwe Bijbelvertaling. En die zoek volgeling. En die komt nooit over. Dus, gaat het? D- Dus ik was een beetje verbaasd. Hey, kijk eens aan. Hele conferentie over volgelingen. En de woord komt nooit voor in NBG of zo. Dus ik heb de woord leerling gezocht. Leerling of leerlingen. In de NBG, in de herziene staatsvertaling. De woord volgeling of volgelingen komt ook nooit voor. De NBG, volgeling, komt 2 keer. In de nieuwe Bijbelvertaling 300 keer. Dus ze gebruiken dat. De woord discipel. Er zijn woorden met vergelijkbare betekenis. Hè? Discipel. Het woord discipel komt hier in de Bijbel. Discipelen komt in de herziene staatsvertaling 278 keer. Dus ja, dat is de discipel of discipelen. In de NBG 266. In de nieuwe Bijbelvertaling, de woord discipel komt nooit. Dus ja, dit is interessant. De woord discipel, dus, wordt erg populair in de christelijke wereld in de laatste 50 jaar of zo. 50, 70 jaar, de woord discipel, discipelschapcursussen en discipelschap en alles over discipel, discipel, discipel. En veel mensen gebruiken het woord discipel en soms met een verschil in mening of misschien in betekenis. Dus het is goed om te denken, ja, wat precies bedoelen wij, wat is de inhoud van het woord discipel? Misschien is het nuttig om in je Bijbel een Bijbeltekst te zien, in Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6 en vers 66. Van toen, Johannes 6 vers 66, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Dus af en toe de Bijbel gebruikt het woord discipelen om te zeggen, het is een sociale discipele. Iemand die de Heer Jezus volgt, in een oppervlakkige manier, en toen Jezus onderwijst iets een beetje moeilijk, dan de mensen, ja, ik ga thuis nu. Het was hartelijk dank voor de brood en de vis en zo, dat was lekker hoor, en dat was fijn, en ook een paar wonders, dat was echt ja, mooi, indrukwekkend, maar ik ga thuis nu. Dus de woord discipel soms komt in de Bijbel in een sociale, een soort of oppervlakkige manier. Lucas 22. Lucas hoofdstuk 22, vers 11. Dit is de laatste paasfeest. Lucas 22, vers 11. En u zult tegen de Heer des Hauses zeggen, de meester zegt u, waar is het eetzaal waar ik het Pasach met mijn discipelen zal eten? In dit context, de discipelen zijn de 12. Het was niet met mijn 5000 volgelingen of zo, nee. Het was een zaal waar ik met mijn discipelen, met mijn 12. Dus soms de woord discipelen in de context heeft te maken met de 12 apostelen, de 12 discipelen, ja, volgeling van de Heer Jezus, de 12. Nu in Handelingen 9. Handelingen 9, vers 10. En er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heer zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik hier. En dan er was een opdracht voor hem. Nou, hier de woord discipel, de context heeft te maken met een gewone christen. Een wedergeboorte persoon. Een mens met toewijding aan de Heer Jezus. Wat ik noem in dit toespraak vanochtend, authentiek volgeling van de Heer Jezus. Dus soms de woord discipel is algemeen, dat heeft een beetje interesse in de Heer. Soms het heeft te maken met de 12 discipelen en soms het heeft te maken met een echt bekeerd persoon, een kind van God. Ja? En dat gaat het over in de volgende 45 minuten of zo. Over de echte volgelingen, echte wedergeboorte in Christen. En ik vind dit mooi, misschien Heer Ananias is een discipel genoemd, maar een beetje verder in hoofdstuk, hetzelfde hoofdstuk, vers 36. En er was in Joppe een zekere discipline. Discipline of het is de enige woord in het Nieuwe Testament met een vrouwelijke discipelnaam. Het komt dus niet alleen een vertaling, het is in het Grieks ook. Een vrouwelijke discipline of zoiets. Dus gelukkig zusters, broeders en zusters, wij kunnen samen authentiek volgelingen van de Heer Jezus zijn. Een authentiek discipel of volgeling te zijn, wij moeten willen leren. Wij volgen een leraar. Wij onderwerpen ons aan zijn leer. Nou, voordat ik ga verder, misschien vindt dit interessant. Het woord christen. Komt het woord christen in de Bijbel voor? Hoe vaak? Een aantal jaar geleden was ik aan het computerspelletje met mijn Bijbel. Het is een mooie hobby. En ik was verbaasd. Omdat, ja, wij praten zoveel over christenen, christenen, christenen. En ik heb alleen 3 keer de woord christen in de Bijbel gevonden. Handelingen 11, 62. De discipelen voor de eerste keer in Antiochië christenen genoemd worden. En dat was geen eer, dat was minachtend bedoeld. Je volgen een Christus, een dode, ja, jullie zijn christelingen, of zo christen. Het was niet een mooie titel. Handelingen 26, en Agrippa zei tegen Paulus, u overtuigt mij bijna om een christen te worden. En in Petrus 1, Petrus 4, 16, als iemand echter als een christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Deze zijn de 3 enige plekjes waar de woord christen voortkomt. Wat ik vind ook raar, maar ja, zo gaat het, is dat de apostel Paulus, heeft het woord christen nooit gebruikt. De apostel Paulus heeft het woord discipel nooit gebruikt. Komt voor 360 of zo keer, maar nooit door de mond of de pen van de apostel Paulus. Nou, is er een betekenis daar? Ik denk, ja, misschien wel, misschien niet. Ik heb geleerd met een verandering van taal, dat er soms zijn verschillende woorden om dezelfde idee over te brengen. Dus als we praten over een volgeling van de Heer Jezus, een discipel en zo, over een christen te zijn, geen zorg, het is echt een Bijbelse concept. Ja? Maar de keuze van woorden is anders van verschillende schrijvers. Nou, de vraag misschien vanochtend is, wat voor discipline of discipline ben ik? Wat voor discipel of discipline, wat voor volgeling ben jij? Ben jij een sociale discipline? Dat je vindt het gezellig om de Heer Jezus af en toe te volgen. Gezellig met andere christenen om te gaan. Misschien je denkt, ja, een kerkgemeente is een veilige plek voor mijn kinderen. Dus daarom het is goed om naar de kerk te gaan. Het is geen drugs in de kerk, dus gelukkig dus. Tenminste, niet normaal. Dus dat is een goede plek voor mijn kinderen om te... Of een sociale christen. Of bent u een authentiek volgeling van de Heer Jezus. In 2 Korintiërs 13, vers 5, is de apostel schrijft hier, onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet is, zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. Er zijn een paar teksten met dat gedachte. En het is niet om onze schuldig te laten voelen, maar wel om te opletten, ben ik een authentiek volgeling van de Heer Jezus, een authentiek discipelen, of speel ik met religie? Bekering voor het meeste van ons komt in een crisismoment. Ik zeg voor de meeste, omdat ik merk dat sommige mensen hebben een ander proces om naar bekering te komen. En het is, wat is belangrijk, is niet de datum van jouw geboorte. Wat is belangrijk, is ben je levende of ben je dood. Ja, dat is de belangrijke punt. En er komt een moment waar wij beseffen dat wij zijn zondaars en dat wij hebben echt Heer Jezus nodig. Omdat er is geen andere mogelijkheid om de Vader te komen. Jezus zegt, ik ben de weg. Er is geen andere route. Geen shortcut. Geen goedkope manier. Nee, dat is het, Heer Jezus. En wij komen aan de Heer Jezus. In Openbaring 3, vers 20 lezen wij dat de Heer Jezus staat aan de deur en hij klopt. En het is normaal als je de deur klopt, is dat je wil graag binnenkomen. En de Heer Jezus wil graag in onze leven binnenkomen. Het is een wonder, ik begrijp niet waarom, maar hij wil graag dat doen. Hij heeft ons lief. Het is een initiatief van zijn eigen hart. Voor zijn eigen, ja, dat hij wil in ons hart binnenkomen. En dan als iemand komt naar mijn huis en hij klopt niet, maar met een elektronische manier, met een doorbel. En hij wil binnenkomen. Ik zeg, ja, het is makkelijk om mensen te laten binnenkomen. Je doet de deur open en er zijn, je kan zeggen, hartelijk welkom, of kom binnen, je hebt je eigen manier om binnen te komen, dat kan. Met de Heer Jezus ook. Hij wil graag binnen onze leven komen. En het is niet om de precies woorden te gebruiken, om de juiste formule te gebruiken, zo. Hij wil graag. En we moeten alleen zijn onze harten openmaken. Heer Jezus, ik heb u echt nodig. Vergeef mij mijn zonde, kom binnen, ik geef mijzelf aan u. En dan, ik heb iets over dit gisteren ook gezegd, maar ik denk het is belangrijk. Dan komen de beloftes van de Heer. Sommige mensen hebben een bijzondere ervaring met bekering. En ik denk, ja, fantastisch, ik niet. En ik had voor jaren gevraagd, hier, geef mij een bijzondere ervaring. Ik wil ook één hebben. Iets anders, ik weet niet precies wat, maar iets. En ik heb het nooit gehad. En nu weet ik beter, ik ben dankbaar. Omdat ik ontmoet veel christenen zonder dat bepaalde bijzondere ervaring. Mijn zekerheid van bekering, mijn zekerheid dat ik ben een kind van God, heeft niets te maken met een ervaring. Het heeft alles te maken, maar dat ik heb gedaan wat Heer Jezus gezegd, kom naar mij. En ik geloof de beloftes van de Heer. Johannes 5, misschien dat ik een Bijbeltekst, misschien dat zou van helpen. Johannes hoofdstuk 5. Vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Hij komt niet in een verdoemenis, condemnation, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wie mijn woord gehoord Ik heb het woord van de Heere God gehoord. Ik weet dat ik ben een zondaar. Ik kom naar Jezus. Ik geloof in Hem. Ik geloof dat Heer Jezus heeft op de kruis betaald voor mijn zonde. Ik geloof. En dan is er... Die heeft eeuwig leven. Nou, dit is een woorden van de Heer God. En ik denk, ja, als Hij zegt dat ik heb eeuwig leven. Wat moet ik zeggen? Ja, ik ben niet zeker, God. Ben je serieus? Natuurlijk, Hij is serieus. Hij zegt het omdat Hij wil... dat betekent dat luisteren en geloven en genieten van dat zekerheid. Hij heeft eeuwig leven. Hij komt niet... Is het duidelijk genoeg? Oké, hier komt een andere. Je komt niet in verdoemenis. Het is een beetje van een synoniem. Ja? Dus eeuwig leven. Je komt niet in... Nooit in condemnation. Naar de dood overgaan naar het leven. Je was geestelijke dood. En nu in geestelijke leven. Toen ik 12, 13, ik heb de Bijbeltekst. Mijn bekering was in Spaans. Ik woonde in Zuid-Amerika toen. Mijn ouders waren zendelingen. Dus je kan ook naar Jezus komen in het Spaans. Met echt andere woorden. Helemaal geen Nederlandse woorden erbij. En je komt naar Jezus en je bent ook gered. Dat betekent dat de Nederlandse woorden zijn niet zo belangrijk. De keuze van je woorden. De woorden zegt iets van je hart. En dat is wat belangrijk is. Mijn laatste tekst op dit thema komt uit een Johannes. In Johannes hoofdstuk 5. Vers Johannes 5, 1 Johannes, eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 11. En dit is het getuigenis, namelijk... dat God ons eeuwig leven gegeven heeft. Dus Johannes had zekerheid. En dit leven is in zijn zoon. Niet in de kerk, niet in programma's. Nee, het is in zijn zoon. Hij is. Vers 12. En vers 12 is zo eenvoudig. Ik ben verliefd op dat Bijbeltekst. Ja, sommige Bijbelteksten zijn meer ingewikkeld hoor, maar dit is een echt eenvoudige tekst. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Mijn vraag is, heb jij de Zoon? Dan heb jij leven, eeuwig leven. Heb jij nog niet de Zoon? Dan heb je nog niet eeuwig leven. Maar om Jezus te aanvaarden, dit is... Ja, het is niet ingewikkeld. Kinderen kan dat ook doen. Vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u, zegt Johannes. Hij was een oudere man nu, een oudere Johannes. En hij zegt, deze dingen, wat hij heeft net geschreven, heb ik geschreven aan u, die geloof in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou, de woord opdat. Ja, voor de eerste paar jaren hier in Nederland. Ik had gedacht dat zodat en opdat was hetzelfde. Ja, zodat, opdat, zodat. De Engelse zodat, ja. Maar nee, ik lees een Nederlandse tekstboek. En dan zegt nee, zodat heeft te maken met gevolg. Zodat. En opdat heeft te maken met een doel. Op dat heeft te maken met een doel. Oké, terug naar de Bijbeltekst. Deze dingen heb ik geschreven aan u, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Op dat is de doel. Waarom heb ik jou dit Bijbeltekst geschreven? Op dat u weet dat u het eeuwig leven hebt. Het is mooi niet alleen gered te zijn, niet alleen een kind van God te zijn, maar ook om dat te weten. Om te genieten van de zekerheid van dat weten. Wat voor discipelen, wat voor volk discipline ben, zijn we? Ben jij, ben ik? De eerste vraag dan is, ben ik bekeerd? Ben ik een kind van God? En de antwoord is duidelijk, als wij de Zoon van God hebben, dan zijn we een christen. Zoon van God niet hebben, nog niet een christen. Nou, de tweede vraag is, oké, ik ben een christen, ik ben een kind van God, fantastisch, halleluja, ik ben dankbaar, ik geloof de woord van God en zo is het. Nou, de tweede vraag is, oké, wat voor kind ben je? Als jij kinderen hebt, en ik heb 4, dan ja, sommige kinderen zijn een stuk meer gehoorzaam, zijn een beetje meer makkelijk dan andere kinderen. Sommigen zeggen, ja, ik heb een moeilijke kind en zo, maar... Moeilijke en eenvoudige kinderen zijn nog kinderen. Ja? Het is niet dat een kind is een beetje ingewikkeld, daarom ja, als hij wordt te ingewikkeld, dan heet hij niet meer mijn kind. Nee, hij wordt een ingewikkeld kind en wij proberen hem op de juiste pad te brengen. Hè? Sommige kinderen zijn een stuk moeilijker dan andere kinderen. Sommigen zeggen dat jongens zijn moeilijker dan meisjes, maar ja, misschien het is andersom, dat weet ik niet, maar... meisjes kan eigenwijs en ook jongens kan eigenwijs zijn en ook soms volwassenen ook. Wat voor kind van God ben je? Volg jij de Heer Jezus dichtbij of een beetje van een afstand? Is Jezus de Heer van je leven? Nou, ik zal graag een aantal woorden van de Heer Jezus gebruiken en dat komt in Lucas hoofdstuk 14. Misschien kunnen wij naar Lucas hoofdstuk 14 gaan. Ik zal graag hier 10 Bijbelteksten lezen van vers 25 tot 25 tot 35. Ja? Kan ik jou vragen om de Bijbeltekst te lezen? 10 Bijbeltekst van hoofdstuk 14, vers 25 tot 35.
Ja. En vele menigten trokken met hem mee, en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien, opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bemacht is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.
Heb jij oren? Gelukkig 2, dus het gaat voor ons ook. Hè? Het is een simpel test. Nou, dit is een interessante verhaal. Omdat hier Jezus, hij was aan het wandelen. En er was een grote menigte van mensen die hem volgden. Misschien hebben ze graag nog een boterham met vis of zo. Of een beetje interessant te luisteren. Hij heeft mooie verhalen en de gelijkenissen en hij komt interessant over en zo. Dus in het begin hier in vers 25 Een menigte trokken met hem mee, en terwijl hij zich omkeert, zei tegen hem, hij zich omkeert tegen de menigte, en hij begint en de voorwaarden van authentiek discipel te uit te leggen. Veel mensen, jij wil graag meer Jezus volgen in een eenvoudige, alleen sociale manier. En dan Jezus keek hen aan en hij geeft aan de menigte drie voorwaarden om een authentiek discipel van de Heer Jezus te zijn. De eerste komt in vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja, ook zijn eigen leven, kan niet mijn discipelen. Discipel. Kan mijn discipel niet zijn. Nou, sommigen, ja, voor mij is het makkelijk om mijn vader te haten of mijn moeder te haten. Ik heb een moeilijke vader ontmoet. Het gaat niet om echt mensen te haten. In Matthäus 10 is dezelfde woorden met, hetzelfde idee met andere woorden. En in Matthäus 10, 37 zegt: wie vader en moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon en dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. De eerste voorwaarde dat Jezus zegt tegen de menigte zo. Zeg, wil je echt mijn discipelen zijn, echt een volgeling van mij, dan ik moet de eerste plaats in jouw liefde hebben. Jezus, mijn eerste liefde. Nou, natuurlijk, God vindt het fijn dat ik van mijn vrouw houd, en van mijn kinderen en moeder, en ook mijn schoonmoeder, ja, alles, ja. Ik vind het goed, het is een deel van mijn gezin. Maar Heere God zegt tegen mij, ja, dat is fijn, maar je moet van mij houden meer dan al de andere liefdes. Als je zet al je liefdes en relaties op een rijtje, 1, 2, 3, 4, 5, heeft Jezus gezegd, ik moet de eerste plaats hebben. Ik was 23 of zo. Toen ik mijn vrouw voor de eerste keer ontmoet, zij was aan een stage in Londen. En zij ging op zondag naar mijn gemeente. En ik dacht, wat een fantastische jonge dame en zo. En dan een vriendschap begon en zo. En dan een paar later, waar wij beginnen onze relatie een beetje meer dichterbij. Om een beetje meer serieus te gaan. Ik zeg tegen haar, ja, u vraagt dat misschien ons, dit wordt een beetje meer bijzonder of zo. Ik kan jou niet de eerste plaats in mijn hart geven. Het is bezet. Ik kan alleen de tweede plek geven. Is dat goed genoeg? En dat was echt geen grapje. Het was waar. Ik merk dat als Jezus is niet de eerste plaats, het maakt het zo ingewikkeld, je christelijke leven. En Jezus zegt, ja, het is echt, als je mij volgt, ik moet de eerste plaats hebben. De eerste. Misschien, arme Anneke, dus zij heeft alleen de tweede plaats. Zeg, zo moet het. En ik denk dat mannen, wij zijn beter mannen, als Jezus heeft de eerste plaats. En niet de vrouw de eerste plaats. En de kinderen komen in de derde plaats, een vierde plaats enzovoort. Als ik heb Jezus in de eerste plaats, ik ben een beter vader. Een kind, maakt niet uit hoe liefdevol mijn kind is, hij kwam nooit om de eerste plaats. Het is ongezond voor een kind de eerste plaats in mijn hart of jouw hart te hebben. Het is ongezond voor een vrouw of voor een man de eerste plaats in jouw hart. Hij is niet de moeite waard. Misschien liefdevol, misschien een fantastisch jonge man, misschien een jonge vrouw. Maar niet de moeite waard om de eerste plaats. Alleen Jezus is echt de moeite waard. Vraag je, is Jezus heeft hij de eerste plaats in jouw lijst van relaties, van liefdes? Dan in vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Je kruis dragen. Nou, dat geeft vele discussiepunten. Wat precies betekent een kruis te dragen? Ik heb geleerd dat in Nederlands er zijn uitdrukkingen. Elke huisje draagt een kruisje of zo. En als ik goed begreep, dat betekent dat elke gezin heeft een probleem, ziekte of financiële probleem of een schoonmoederprobleem of zo'n soort van probleem. Elke huisje heeft, draagt een kruisje. Dus ja, om een kruis te dragen in dit context is niet omgaan met een ziekte. Een Colombiaanse broer heeft gezegd, om kruis te dragen is om je proberen om goed te gaan met je schoonmoeder. Dat is een trouwens, en dan denk je ook, het is goed om te proberen een goede relatie te hebben, maar dat gaat het niet om in dit tekst. Het probleem is dat wij kijken hier in Nederland op de straat en wij zien nooit mensen met een kruis. Alleen op de carnaval of zo, maar dat is een spel. Maar het gebeurt niet vaak. In de tijd toen dit geschreven was, 2000 jaar geleden. Ja, misschien je bent lekker een kopje thee drinken in een café in Jeruzalem. En daarna met een appeltaartje. En dan komt langs een paar soldaten, Romeinse soldaten langs. Met 2 of 3 of 5 of 10 mannen. Misschien een vrouw weet het niet. Met een kruis. Dus de beeld van mensen die dragen een kruis was bekend toen. In Colombia, waar wij hebben voor 15 jaar gewoond met een vrouw, soms in de dorpjes, in de steden, de politie maakt een schoon project om de dorp schoon te maken. En wat dat betekent is dat er zijn een aantal jonge mensen met drugproblemen en ze zijn echt parasitiek in de omgeving. Ze maken dingen kapot, ze roven dingen en echt moeilijke. En iedereen is, deze 3 jongens in dat hoek daar zijn echt een probleem van ons dorp. En dan de politie, niet met de kleding van de politie natuurlijk, maar zij komen op nacht met civiele kleding en zij pakken de jongens en zij gaan weg. En niemand, je ziet hem nooit meer. En niemand vraagt wat gebeurt. Iedereen weet het, maar niemand zegt. Die zijn weg. Doodgeschoten in de rivier of zo. En dan. En in het algemeen, mensen zijn redelijk blij met dat systeem. Dat om, ja, je probeert dat mensen te helpen en zo. Het werkt niet. En zij zijn. Dus na een schoonmakend proces. De dorp wordt er veilig en gezellig voor een paar maanden, een paar jaren. En daarna heb je nog een schoon proces nodig. Nou, als je kijkt uit de raam in de ochtend, in de nacht. En je ziet een van deze jongens met 2 grote mannen naast hem. Om te lekker wandelen naar de rivier. Wat denk je? Je denkt, dat is zijn laatste wandelroute. Hij komt nooit terug. Dat is de einde van dat jonge man. Als je in Jeruzalem met een kopje koffie en je ziet een paar mensen met zijn kruis dragen, je denkt, dat is zijn laatste wandel. Ze komen nooit terug op dit weg. Nou, dat helpt ons een beetje te begrijpen wat betekent Jezus met een kruis dragen. Als je gaat tegen een man die zijn kruis draagt en je zegt tegen hem, hey man, ik heb een goede motorfiets voor jou. De normale prijs is 5000 euro, maar voor jouw man, ik zal het voor 1000 euro verkopen. Heb je interesse in de motor? Wat zegt de man met de kruis? Ik heb helemaal geen behoefte aan een motor, man. Kijk, ik heb een mooi huis. Normale prijs is 150.000. Voor jou alleen 30.000. geen interesse. Ik heb een goede verzekering voor jou. Ja, het is een goede plan, je betaalt. De prioriteiten van een man veranderen als hij zijn kruis draagt. En dat is de betekenis, denk ik, van dit tekst. De prioriteiten veranderen. Je kruis opnemen betekent een leven leiden met zicht op dood en eeuwigheid. Het kruis verandert onze waarden en prioriteiten. Kijk eens, het is niet verkeerd om je eigen dromen te hebben. Studiedromen, ik wil een bedrijf opzetten, ik wil dit doen, ik wil zoveel kinderen hebben, ik wil een mooie man of vrouw vinden. Ik heb al mijn plannen en dit en zo. Ook christelijke plannen, ik wil dit doen met dit bediening en zo moet het gaan met Harkrai. Ik heb mijn plannen en zo en strategieën en zo. Maar Heer Jezus zegt tegen ons, van al je lijsten van plannen en dromen, als ik kom niet om de eerste plaats, je kan mijn discipelen niet zijn. Wat is jouw droom? Wat maak jij wakker in de morgen, in de ochtend? Wat is de drijvende kracht in jouw leven? Wat Jezus wil zeggen is dat als hij niet boven de lijst staat in onze leven, boven alle onze dromen en wensen, wij zijn discipelen niet kunnen zijn. Welke kracht beheerst ons leven? Nou kijk eens, het is niet dat de dromen zijn slecht en zo. Het is God zegt, Jezus zegt, ik moet de eerste plaats hebben. En beste broer en zuster, dat is gezond zo. Jezus maakt het niet ingewikkeld en raar en moeilijk. Het is dat, als Jezus heeft dat eerste plaats in mijn prioriteiten en zo, dan het geeft balans aan mijn leven. En dan in vers 33 kregen wij de derde en de laatste van de voorwaarden. Het is makkelijk te ontdekken, omdat elke zin eindigt met geen discipel van mijn zijn. Vers 33 zegt, zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. In een materialistische omgeving, dit is een moeilijke, zware tekst. Was Jezus tegen persoonlijk eigendom? En ik denk, nee. Maar echt een ander uitzicht om onze eigendom. De punt is niet dat wij niet onze eigen auto hebben. Of onze eigen huis. Of fiets of zo. Maar hoe kijken wij aan de dingen dat wij hebben? Ik lees een aantal jaar geleden een boek over discipelschap, geschreven door een Argentijnse schrijver. Dat is Zuid-Amerika, Argentijn, Argentinië. Argentinië. En ja, christen. Hij van een netwerk van kerken, christelijke gemeentes in Argentinië. En hij schreef, in een van de voorbeelden, hij zegt, wij hadden in zijn tijd een soort opwekkingconferenties, ja, met een netwerk van kerken. En zij praten veel over overgave en dat Jezus moet onze Heer zijn. En aan het einde van elke samenkomst, er was altijd een collecte. En hij schreef, het was een 10 dagen zo programma. En in de laatste paar dagen van de collecte, je krijgt niet alleen, hij zegt, wij ontvangen niet alleen geld, maar soms de papieren van auto's en sleutels in de collecte. En dan ook een paar mensen hebben de papieren van een huis in de collecte gestopt. Ja, de papieren in de collecte gezet. En Gods geest was krachtig in dat tijd om iets te doen in de harten van mensen. En dan de leiderschap van de de conferentie, ze kwamen samen. En nou, wat doen wij met deze papieren en sleutels en zo? Ja, het wordt een probleem voor ons. Ja? We moeten de gras maaien en zo. Ja, wat doen we met deze papieren? Dus zij waren in een gebed en zo. En denken, wat doen wij met deze papieren en sleutels en zo? En ze zeiden, ja, wij weten het wel. Wij geven het terug naar de mensen, omdat de namen staan er rond. Dus het is makkelijk om de eigenaars de namen te vinden. En zij gingen terug in een bezoekje naar de man met de papieren van de auto en de sleutel te zeggen, hé man, kijk eens. Neem de auto terug. Maar vergeet het nooit. Het is niet jouw auto meer. Het is de auto van de Heer. Doe. En je gaat naar de huis. Kijk eens, hier zijn de papieren terug van de huis. Ja? En vergeet het nooit. Ja, je kunt daar wonen en zo en alles doen. Maar vergeet het nooit. Het is niet meer jouw huis. Het is de huis van de Heer. En dan als we een conferentie hebben. We hebben een huis nodig. Of bezoekers of zo. Vergeet dat nooit, hè? En dan natuurlijk de gedachte kwam en zegt, en wat is het verschil tussen deze mensen en wij, de normale mensen? Zijn wij echt eigenaars van onze huis? Zien wij zelf als volgeling van Heer Jezus, zijn wij eigenaars van dit? Of is het bedoeling dat wij zijn niet als eigenaars, maar als beheerders? Administrators, beheerders van de dingen van de Heer. Jezus zegt, zodan ieder die alles wat hij heeft achterlaat. Ik denk de gedachte daar is dat alles wat we hebben, mijn auto, mijn huis, mijn dingen, mijn spullen, mijn laptop, mijn computer, mijn al je hobby dingen, alle, dat is, je bent niet meer de eigenaar. Je denkt, ja, dit is, ik ben een beheerder en dit is van de Heer. Is dat duidelijk? Of is dit ingewikkeld? De krachtige thema's van de Bijbel zijn erg eenvoudig. Daarom zijn ze zo krachtig. Omdat het is niet mogelijk om gatjes te vinden. En als je denkt, als wij volgen wat hier Jezus zegt. Als ik zeg, ja, mijn huis, mijn bankrekening, ik ben een beheerder van dit. Het maakt het leven zoveel meer eenvoudig. Waarom zijn sommige christenen zo gestrest met de financiële crisis? Omdat ze hadden 200.000 euro in beleggingen en nu het is alleen 150.000 waard. 25% verloren, zo, dat geeft de stress en je slaapt niet. Maar als je denkt, ja, dat is alles van de Heer, wat jammer voor de Heer, man. Dat is zijn probleem, niet mijn probleem. Begrijp wat ik bedoel? Je wordt meer rustiger ervan. Als iemand je auto roven, je denkt, ja, wat jammer hier. Heb je een andere plan, een andere auto voor mij of zo? Of moet u mijn fietsen gebruiken of zo? Maar je bent niet zo gestrest, want ja, ik moet alles controleren. Het is een beetje de verschil, niet echt, maar een beetje de verschil tussen een zelfstandige werker en iemand die werkt voor een goede bedrijf. Een zelfstandige werker, maar elke ochtend, ja, ik moet mensen vinden voor werk en zo. Ik ben een beetje, dit moet klaar, ik ben altijd stress. Alles heeft te maken met mij. Als je werkt voor een goede bedrijf en de baas zegt, ga daar. Prima. En als hij zegt, ja, vandaag blijf in de kantoor. Prima. Als hij zegt, ja, je werkt met blijdschap, maar zonder zoveel stress. En daarom de boodschap van de Heer Jezus, om het goed te begrijpen, is zo belangrijk. Het brengt veel van de stress uit van de christelijke leven. Jezus de eerste plaats in mijn liefde. Jezus de eerste plaats in mijn dromen, in mijn plannen. En Jezus de eerste plaats in tegen mijn bezittingen of zoiets. Nou, dan volgt de vers 14 en het zegt, het zout is goed, Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Onze behoudenis is een gift of een gave van Heere God. Wij kunnen het niet verdienen. Nederig en dankbaar ontvangen we dit behoudenis. Deze drie voorwaarden, dat we hebben net gesproken, zijn niet voorwaarden om een kind van God te zijn. Ze zijn voorwaarden om goede omgaan als een discipel van Heer Jezus, als een volgeling van Hem. Maar de uitdrukking kan mijn discipel niet zijn, uitgedrukt drie keer in de hoofdstuk, zegt dat wij moet niet deze thema, dat wij moet echt aandacht geven aan deze thema. Die zijn belangrijk, belangrijke voorwaarden. In de huidige christendom, het is makkelijk om te proberen deze drie voorwaarden een beetje op een kant te zetten. En daarmee denk ik, ja, die willen, wat is het woord dat ik hoor hier in Nederland vaak? Een laagdrempelig gemeente. Ja, ik denk, ja, laagdrempel. Ah, oké. Wat is een beetje makkelijker maken? En ik denk, ja, als de drempel is hoger, met veel regels van de kerk, ik denk een normale drempel voor elke gemeente is ongeveer 5 centimeters of zo. 4, 5 centimeters. Ja, de dikte van je been. Dat is de drempel. Ja, niet minder, maar ook niet hoger. En sommige drempels zijn 30 centimeter, halve meter en zo. En dat maakt het erg moeilijk om mensen binnen de gemeente te komen. Ik denk, ja, al wat is niet echt Bijbels, traditie moet weg. Alleen de drempel, maar het bleef een drempel. En we hebben net over het Jezus. Hij geeft ons deze voorwaarden. Maar kijk eens, wat Jezus zegt, het gaat niet om kerktradities. En een kerk of gemeentetraditie is een beetje zoals een mini-cultuur. Ja? Ik ben opgegroeid in Zuid-Amerika en ook in Engeland een aantal jaren gewoond. En een jaar in Canada en nu in Nederland. En je merkt dat in elke groep van mensen, er is een bepaalde cultuur. Ik had gedacht op 4 jaar geleden dat Nederlanders waren hetzelfde als Engelse mensen, maar met een rare taal. Maar ik heb ontdekt in de laatste 4 jaar dat Nederlanders zijn echt een andere cultuur van Engelse mensen. Ja, het is echt een cultuur waar zij vinden het fijn om te vechten, fijn om zijn mening te geven, geen met sterke discussies te komen. Ze moeten een mening hebben over alles en je moet je mening uiten en dan je moet je mening verdedigen en dat is echt een goede Nederlander. Ja, en misschien in een kleiner land, je moet een beetje van dat doen. Als je dat niet doet, misschien Duitsland komt en je bent een deel van Duitsland ofzo. Dus je moet een beetje vechten om echt je eigen ding te hebben. Maar ik luister naar de Engelse radio en ze zijn zoveel meer voorzichtig met de toespraak met elkaar. Maar Nederlanders botsen snel met woorden en zo. Eerlijk, zeggen ze. Ja, oké, het is goed om eerlijk, maar ook met liefde te praten. Niet alleen eerlijk. En dan elke gemeente of groep van kerk of netwerken van kerk ontwikkelt ook een bepaalde cultuur. Dit mag natuurlijk niet en zo. Ongeschreven regeltjes. Ja? En als je kijkt naar de regeltjes van een andere kerk of een andere kerknetwerk, dan wil je glimlachen. Zo raar daar, hè? Maar als andere mensen kijken naar onze gemeente, en zij denken, oh, wat raar de vergadering van gelovigen. Nee, ze hebben ook rare regeltjes. En het gaat hier op dit moment om een authentiek volgen. Het is niet de regels van een bepaalde groepje te volgen. Het is de Heer Jezus te volgen. En als Jezus zegt iets, dan natuurlijk wel. We hadden gisteravond een beetje over dat niets moet. Alles mag, niets moet ofzo. Denk ja, als het gaat over regeltjes, sociale regeltjes, kerkelijke regeltjes, oké, niks moet. Maar als het gaat om de woorden van de Heer Jezus, ik denk ja. Als ik wil een volgen van de Heer Jezus, dan er zijn grenzen. Er is. There is iets daar. Is onze leefstijl, jouw leefstijl, mijn leefstijl, een stuk anders van de ongelovigers? Nou, christen weten dat wel. En soms wij proberen een artificieel verschil te maken. De non-christelijken dragen blauwe kleding, dus ik draag een roze kleding of zoiets. Of de non-christen hebben witte schoenen, dus ik heb bruine schoenen. Maar dat heeft helemaal niets te maken met je hart. Ik heb gehoord in Arabische landen, sommige christen zijn vervolgd, omdat zij een kerstboom in zijn hart hebben. Dan denk ik, oh, christen, kerstboom. Kerstboom heeft helemaal niets te maken met, niet met christen. Het is een rare soort van... maar ja, wat is het verschil tussen jouw houding, mijn levensstijl, de ongelovigens levensstijl, tussen jouw gezin leven en het gezin leven van onbekeerd mensen? Maakt Jezus een verschil in onze levenwandel? Maakt Heer Jezus een verschil in mijn levenswandel, vergelijkbaar met de religieuze, alleen de religieuze mensen? Als Jezus heeft dat eerste plaats in mijn liefde, mijn eerste plaats in mijn dromen, in mijn ambities, mijn eerste plaats tussen mijn bezettingen. Ik moet niet proberen anders te zijn, het komt natuurlijk. Omdat deze prioriteiten veranderen de keuze dat ik maak, mijn stijl, mijn stresspunten, mijn ja. Het is anders. En wat denken wij, en wat zou gebeuren als ik ja, dat mate van discipelschap af en toe, ik bereik dat niet. Ja, ik zeg tegen mijn vrouw, ja, je hebt de tweede plaats in mijn hart. Maar in de loop van de 25 jaar, dan dat kan ook veranderen. Ik blijf een christen, maar ik moet dat verbeteren om een goede volging van de Heer Jezus te zijn. Nou, in het hoofdstuk dat we hebben net gelezen, er zijn twee, Jezus schetsen, twee beelden, dat ik heb nog niet gelezen. Eén beeld heeft te maken met een bouwer, dat is in vers 28. En de tweede beeld heeft te maken met een koning, in vers 31. Een bouwer die probeert dingen te bouwen. En een koning die moet een oorlog vieren. Nou, er zijn misschien twee interpretaties over deze twee beelden. Omdat ik weet niet jullie achtergrond. Misschien jullie hebben een derde interpretatie. Dat weet ik niet. Maar de standaard soort of interpretatie dat ik lees over deze twee. Bijvoorbeeld de eerste, de bouwer. De bouwer moet de kosten goed berekenen voordat hij begint. Omdat hij zei beginnen en heeft niet genoeg geld om te klaar te maken of zo, dan het schaamt zich of zo. Dus sommigen zeggen, ja, het is een beeld. Nou, voordat je naar Jezus komt, je moet echt goed denken, heb ik genoeg om echt een discipel van Jezus te worden. Je kijkt naar de voorwaarden, kan ik niet en zo. Maar ik denk dat de interpretatie, ik ben niet zo enthousiast ermee. Omdat we hebben nooit genoeg om naar de Heer Jezus te komen. We komen naar de Heer Jezus omdat we zijn helemaal buiten. We hebben echt nodig. Misschien het is een beetje andersom, de tweede interpretatie, ik ben meer enthousiast ervoor. En hij zegt, de bouwer is niet ik, de bouwer is de Heer Jezus zelf. En hij wil iets bouwen. En dan denk je, ja, wat voor kwaliteit materialen heb ik nodig om goed te bouwen? De Heer Jezus is bezig om de kerk te bouwen, dat is de gemeente, dat is zijn grote project op dit moment. En hij zegt, ja, ik heb kwaliteit mannen en vrouwen. En de eigenschappen, dat we hebben net gelezen, drie eigenschappen, zijn de soort van stenen dat hij wil graag hebben in de opbouw van zijn gemeente. En dan de tweede beeld, de schets van een koning die in de oorlog. Is de koning een persoon die zegt, ja, zal ik vechten en wat? Of is de tweede interpretatie, is dat de koning is niet een persoon, maar het is niet een menspersoon, maar het is de Heer Jezus. En wij zijn nu in een geestelijke strijd. Ja, Efeziërs 6. Wij zijn in een oorloggebied. In de Heer Jezus als de leider van de oorlog. Ja, hij zegt, ja, ik heb goede kwaliteit soldaten nodig. Wat voor kwaliteit? Kwaliteit soldaten? Ja, met deze drie voorwaarden. Colombia heeft een binnige soort of oorlog voor bijna 40 jaar nu. Er is een aantal guerrilla groepen, maar de grootste is de FARC. En ja, ze hebben een grote leger in de Amazon, in de, ja, en ze hebben ook invloed in de steden, in de politici gebieden. Ze hebben veel geld, omdat zij ook werken met drugs naar Amerika, dus ze krijgen veel geld. De Colombiaanse mafia, FARC, terroristengroep, heeft ook contacten met Cuba, met Fidel Castro, ook met Libië. Ze hebben veel contacten, het is een echte netwerk van... En dan op de nieuws, bijna elke dag op de nieuws in Colombia, iemand stierf. Het is echt, ik ben verbaasd dat hier in Nederland, ik hoor nooit niet meer. Maar ja, het gebeurt vaak. Het is een oorlog, een soort van gebied, in bepaalde sections van Colombia. Nou, stel je voor dat je moet een groepje ja, van 20 mannen verzamelen om in de Amazon te gaan, om te proberen een kamp te, kapot te maken van dat guerrillagroep. En jij bent ja, de soldaat of zo. En de kapitein zegt, ja, kies maar 20 mannen en ga weg een paar weken in de jungle om dat brug kapot te maken, dat kamp kapot te maken. Wat voor mensen zoek jij? Ja, je gaat naar een leger, er zijn 2000 personen, kies maar 20 mannen. Nou. Ik denk dat hij, nee, ja, goed lichamelijk, ja, niet te grote buik en zo, maar een beetje meer fit en zo. Als je vindt een man, ja, hij past goed, maar hij is zeer verliefd op zijn jonge dame. Hij belt haar met een mobieltje, hij belt haar vriendin, zijn vriendin. Hij belt zijn vriendin, ja, elke 15, 20 minuten. Hij schatje, hoe gaat het met jou? En dan nog een keer, hey, hello. Ja, hij is super verliefd. Je denkt, ja, dat is mooi. Maar ik zal hem niet brengen naar de jungle. Om, ja, hij moet elke paar minuten of ze wil terugbellen in het midden van de jungle en zo. Ja, het is goed dat hij is verliefd. Maar ik heb iets nodig boven dat liefde. Nou, je kreeg een andere man, ja... Goed lichamelijk, echt goed met de machine gun en zo. Ja, hij komt goed uit. Maar hij heeft een paar maanden geleden een bakkerij begonnen. Thuis. Met zijn broer. En dan een aantal keer per dag, ik ben mijn broer, hoe gaat het met de brood? En voor gezicht, ja, wil je meer boter kopen? Probeer de boter te kopen in de andere dorp. Ja, dit is beter, goedkoper boter van de... Ja, en probeer het eens. En heb jij croissants geprobeerd te maken? Ik denk, er is een market voor croissants. En dus, hij is een soldaat. Maar hij... Zijn passie is echt... Zijn bakkerij. Nou, er is niets met een bakkerij. Maar je denkt, ja, ik zal hem misschien niet roepen om een groep van 20. Ja, hij heeft een andere visie, een andere project, een andere... Als ik heb de jonge man in de Amazon bezig om iets te doen, en dan de telefoon gaat om een discussie over boter, of ja, zal ik een beetje meer suiker zetten? Of denk je dat 35 cent is te hoog? Zal ik proberen met 30 cent te werken? Nee, je moet focus. Ik denk dat is een beetje onze taak, broeders en zusters. Dat wij zijn hier op aarde als Christus, wij zijn gered door genade. Wij zijn kinderen van God. Maar er is een taak voor ons hier beneden. Heere God wil graag ons hebben in de hemel. Hij houdt van ons. Maar nog niet. Als je bent wakker in de morgen en je doet zo. Hé, hey, kijk eens, ik ben hier nog op aarde. Ik ben hier. Je hebt nog een taak. goede boodschap ook voor oudere christenen. Die denken, ja, maar ik ben een beetje oud, ik kan niet dit, kan niet dit. Ja, maar je bent op aarde, je hebt een taak. Elke christen heeft een taak op aarde. Tot het laatste moment, en dan kan je zeggen, kom maar. Nou, boven, genoeg. Het is een andere soort op werk, boven. Maar hier op aarde, om goed onze taak voor de Heer Jezus te doen, Jezus heeft dat eerste plaats in ons hart, in onze liefdes. Onze eerste plaats in onze dromen, in onze plannen en zo. De eerste plaats in onze bezittingen en zo. Wat ik vind mooi, in Nederland het gebeurt niet zo vaak, maar in Colombia als je gaat naar iets te kopen in de markt. Je zegt, ja, dat, hoeveel dat konijn of zo, of hoeveel dat radio. En hij zegt, ja, 20.000 pesos. Dan je begint een spel. 20.000 pesos, man, dat is veel te veel. Ik heb alleen 10.000. Nee, 10.000, dat is te weinig, hoor. Nee, ik kan niet, ik mag geen winst. Ik heb een gezin, ik heb kinderen, man, ik kan niet, 18.000. Ja, het is een spel, ja. Je probeert het maar een beetje goedkoper en dan, oké, 16.000. Dan, hij is blij, ik ben blij en daar gaat trouwens met de radio. Of wat dan ook. Ja, Nederlanders zijn ook goede businessen, ja, om goede prijs en zo. En wij spelen met een prijs om ons doel te bereiken. Misschien een paar van jullie zusters beginnen nu in de kerst om een oliebollen kraan. Kraan, ja, ik wil een oliebollen kraan maken hier in mijn, voor mijn huis of zoiets. En dan je maakt grote, mooie christelijke oliebollen, ja, van goede getuigenis en zo. Met suiker erop en zo, dit is echt met schone handen gemaakt en alles prima. En dan, oké, 1 euro per oliebol. Maar in de andere hoek, er zijn oliebollen voor 90 cent. Wat doe je dan? Je denkt, oh, ik wil graag mijn oliebollen verkopen. Dus voor mij, het is 85 cent de oliebollen. Ja. 3 voor 2 euro. Goeie. Ja. Je speelt met de prijs om de business te, ja, om verkopers te trekken. En ik vraag me af, doet Jezus hetzelfde met ons? Om mijn laatste Bijbeltekst komt uit Johannes 6. Ik zal proberen in 5 of zo minuten te stoppen. Johannes hoofdstuk 6. Vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, de woorden van de Heer Jezus, zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Vers 66. Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug. En gingen niet meer met hem mee. Hij vindt dit een beetje te moeilijk. Nou, probeer eens een beetje jou in de schoenen van de Heer Jezus te staan. Niet voor een lange tijd, maar alleen voor dit voorbeeld. En hier, je hebt een korte periode om de christelijke kerk in beweging te brengen. Ja? Je hebt een grote menigte erbij. Je geeft de voorwaarden om goede discipel te zijn. Ik moet de eerste plaats. Zo. En dan vele van de discipelen keren zich om en beginnen weg te gaan. En je staat hier met een grote groep. En dan 10, nog een 10 en nog een 10 en nog een 10. En veel mensen gaan weg. Hoe voel je dan? Een beetje zoals de verkoper van oliebollen. En je ziet al je cliënten beginnen, ja, 50 cent oliebollen daar te kopen. Niet de bedoeling. Hey, 40 cent. Hier, kom, mijn oliebollen zijn nu 40. De temptation, de verleiding, is om de prijs te verlagen, om de mensen terug te trekken. En ik ben verbaasd en positief verbaasd dat Jezus keek aan de menigte en hij zegt niets. Hij zegt niet, oké, van de 3 voorwaarden voor jullie alleen 2. Kies maar 2 en de andere is goed. Hij zegt, het bleef hetzelfde. Meer, als je kijkt bijvoorbeeld in vers 67, dan zei Jezus tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? Hij zegt tegen de discipelen, hey jongens, jullie zijn mijn vrienden, echt mijn vrienden, jullie zijn mijn 12. Voor jullie, ik zal het een beetje makkelijker maken. Mijn eisen om goede discipel, een beetje eenvoudiger voor jullie, omdat ja, jullie zijn mijn vrienden hoor. Helemaal niet. Hij zegt tegen de 12, kijk eens, een paar honderd mensen zijn weg. Hebben jullie ook zin om weg te gaan? Dat kan ook. Jouw keuze. Beste broers en zusters, ik heb van jullie dit gedeeld, niet om jullie bang te maken, hoe moeilijk. Nee, het is de eenvoudige boodschap van de Heer Jezus, en het is een moeite waard boodschap. Goede volgelingen van de Heer Jezus geeft een blije leefstijl. Het is als wij proberen een simpele model, een eenvoudiger, watered-down versie van christendom te leven, dan het wordt pijnlijk en moeilijk. Als we zeggen, ja, ik geef Jezus dat plek in mijn hart, dan ik ben niet meer gestrest over de financiële crisis. Oh, mijn pensioen. Oh, dat is niet echt mijn pensioen, het is iets van de Heer. En hij zorgt voor mij tot de laatste moment. Met pensioen of zonder pensioen. Ik slaap rustig. Wat zegt Petrus? Goeie Petrus met de grote mond. Vers 68. Simon Petrus dan antwoordde hem. Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Beste broer en zuster, als jij denkt, ja, het is te veel voor Jezus de eerste plek in mijn liefde te hebben. Wie dan is de moeite waard om dat plek te hebben? Er is niemand meer. Als je denkt, ja, het is een beetje zwaar om Jezus om de eerste plek in mijn dromen en ambities. Oké, wat is meer waardevol voor je dromen en ambities? Is echt een goede baan of een goede auto of wat dan ook echt de moeite waard? Heer Jezus, alleen is de moeite waard om dat plek te hebben. Van al je bezittingen, je hebt Jezus in de eerste plaats, de andere dingen kregen zijn plek. Het is een beslissing. In de loop van de jaren moet dat beslissing ook nog een keer schoonmaken. Ja, om leven te houden. En een radicale innerlijke verandering. En het is niet dat we moeten naar een klooster gaan om dit in praktijk te brengen. In de normale leven. Ben jij een verpleegster? Ben jij een leraar? Ben jij een zakelijk persoon die toevallig een christen is? Of ben jij een christen dat toevallig een verpleegster, een leraar of een businessman is? Het heeft te maken met dat prioriteit. Zullen we bidden. Heeft de Heer Jezus dat eerste plaats in jouw liefde? Misschien wel, en dan is het een goede moment om nu dat te bevestigen. Dus Heer Jezus, dankjewel dat jij bent de hoogste plek in mijn liefde. Je hebt de hoogste plek. Als nog niet, misschien nu is het een goede moment om dat te doen. is: Jezus, ik wil graag dat plek aan u geven. Boven al de andere liefdes. Heeft de Heer Jezus de eerste plek in je dromen, je ambities, je plannen? Misschien wel, en het is goed om dat. Om dankbaar te zijn. Maar misschien de laatste paar jaar of maanden andere dromen zijn sterker. Andere plannen. Heer Jezus, neem dat eerste plaats in mijn, tussen mijn ambities en dromen. Eerst jij, Heer Jezus, en dan mijn eigen plannen. Onze bezittingen. Wij zijn dankbaar voor een auto, een mooie motorfiets, een nieuwe laptop, mooie kleding, een mooie tuin, een mooie pensioenfond. Wat plek heeft deze dingen in ons hart? Heer Jezus, we willen graag dat u de meest belangrijke dingen in ons leven, in mijn leven zijn. De eerste plek tussen al wat ik heb. Heer Jezus, dank u wel dat wij kunnen u volgen. Dat wij nemen aan een grote eer om volgelingen, discipelen van u te zijn. Help ons, Heer, om dit mooie beslissingen, dit mooie dingen in de praktijk te brengen in ons dagelijks leven. We bidden in de naam van Heer Jezus. Amen.